Welkom in de derde podcast over empathie van het Erasmus Plus project Newman van de Europese Unie. In deze podcast gaan we het hebben over de relevantie van empathie op de werkplek. Empathie toepassen wordt volgens de Development Dimensions International, DDI, de grootste nummer 1 vaardigheid op de werkplek. DDI heeft ontdekt dat de top 10 best presterende bedrijven in de 160 onderzoeken van de Global Empathy Index 50% meer netto inkomsten genereerden dan de onderste 10 presterende bedrijven. De 5 redenen waarom empathie de belangrijkste leiderschapsvaardigheid wordt zijn: verhoogde werknemersretentie, toename van personeelsbetrokkenheid, verbeterde samenwerking tussen teamleden, toename van werktevredenheid en afname van ziekteverzuim, en toename in het opdoen van nieuwe ideeën en creativiteit. Net als bij de metingen van de Ashoka Fellows, die we in de podcast over de relevantie van empathie in de samenleving hebben besproken, heeft empathie ook zijn waarde bewezen in bedrijfsprestaties. Het is geen onbelangrijk detail dat deze uitkomsten worden versterkt door waarden als vertrouwen, waardering en zorg voor elkaar. Vanuit het perspectief van zowel de werkgever als de werknemer is het een win-win situatie. En om die reden kan worden gezegd dat empathie niet alleen relevant is, maar dé katalysator voor meer zakelijk succes en verbeterde werknemersprestaties. De reden waarom steeds meer directeuren empathietrainingen aan hun werknemers zijn gaan aanbieden, beseffend dat dit de productiviteit, het inkomen en de inzet van hun personeel verhoogt. Een andere belangrijke recente ontwikkeling moet hier echter worden benadrukt. Omdat, ondanks de geweldige resultaten voor bedrijven, John Shanahan, directeur van Business Solver, die meer dan 7 jaar de evolutie van empathie op de werkplek bestudeert, aangeeft dat het jaar 2022 misschien zelfs de meest empathische mensen tot een breekpunt heeft gebracht. Zo zegt hij, citaat, "Na een bemoedigend herstel vorig jaar daalden de empathiebeoordelingen van werknemers en directeuren in 2022, waardoor ze bijna tot hun laagste punt ooit zakten. Deze bevindingen zijn misschien niet verrassend. In het afgelopen jaar zijn de uitdagingen die door de pandemie zijn veroorzaakt, verergerd door nieuwe, waaronder toegenomen politieke verdeeldheid, aanhoudende raciale spanningen en recordinflatie. Geen wonder dat velen van ons gewoon moe zijn." Einde citaat. Deze terugval in het toepassen van empathie op de werkplek en de analyse van Shanahan daarop doet ons opnieuw denken aan William James zijn onderzoek naar narcisme, het tegenovergestelde van empathie en het overleven, de survival theory. Het lijkt erop dat in tijden van extremen, economische crisis, polarisatie, raciale spanningen, mensen de neiging hebben om gevoelens van vertrouwen en zorg voor elkaar te vervangen door gevoelens van angst, egoïsme en overleven. Het is zeer essentieel om de dynamiek hierachter te begrijpen en wat empathie op de werkplek kan belemmeren om veerkracht te blijven tonen, zelfs in deze tijden. Terugkomen op het zakelijk succes zoals ontdekt door de DDI, interpreteert Harvey Deutschendorfs, een specialist op het gebied van emotionele intelligentie, spreker en auteur van vele boeken, het als, citaat, "Bedrijven zullen zich steeds meer realiseren dat grotere empathie van leiders niet een of andere feel-good soft skill is, maar eerder een essentieel tool dat managers nodig zullen hebben om een organisatie concurrerend en succesvol te houden." Einde citaat. Opvallend hierbij is hoe Deutschendorfs de term empathie framed, tool in plaats van skill. Het is ook hier weer cruciaal om de genderdynamiek achter zijn woordkeuze en interpretatie te zien, omdat het laat zien hoe bewust of onbewust soft skills kunnen worden gedevalueerd en niet serieus genomen worden binnen traditionele leidinggevende bedrijven en posities. Carol Cohn, directeur van het consortium Gender, Veiligheid en Mensenrechten en hoogleraar Vrouwenstudies, legt het volgende uit. Citaat. "De grote toegang van mannen tot macht en middelen dan die van vrouwen heeft lang op zijn rechtvaardiging vertrouwd op een reeks overtuigingen over mannen. Als wordt aangenomen dat mannen rationeler zijn, meer controle hebben over hun emoties, beter in staat zijn om beslissingen te nemen en zich eraan te houden, terwijl vrouwen worden verondersteld irrationeel te zijn, beheerst door hun emoties, zacht, passief, dan lijkt het misschien het meest logische voor mannen om de leiding te hebben. Deze overtuigingen zouden suggereren dat mannen beter zijn in leidinggevende posities dan vrouwen." Onquote. En Cohn benadrukt daarbij nog twee belangrijke kwesties. Dat niet alleen de ongelijke toegang van mannen en vrouwen tot macht en gezag op deze wijze wordt gelegitimeerd, maar ook dat dit natuurlijk overkomt en een resultaat is van inherente capaciteiten van mannen. Dan zal dus de term empathie geframed moeten worden als een tool, zoals een pijl, een bijl, een hamer, bijna als een phallisch symbool, in plaats van een soft skill, om ervoor te zorgen dat mannen empathie kunnen uitoefenen. Alleen op deze manier kan de transitie van traditioneel, hiërarchisch, rationeel leiderschap naar empathisch leiderschap pijnloos plaatsvinden, zonder dat mannen gefeminiseerd worden, zonder dat ze psychisch worden gecastreerd. Het is echter ironisch dat als de overtuiging dat vrouwen zacht en emotioneel zijn waar zou zijn, dit zou betekenen dat vrouwen geschikter zijn om leidinggevende posities te bekleden, aangezien empathie een element van emotionele intelligentie het succes op bedrijfsresultaten heeft aangetoond. Wat misschien wel een van de grootste oorzaken is van dit soort onbewuste mechanismen, met name als het gaat om empathie in relatie tot mannen, is het beeld van man the hunter, man de jager, de oorsprong van het stereotype masculiniteit. Eén ding dat mannen niet nodig hebben bij het jagen is empathie. Ze moeten stoer en agressief zijn. Maar wat als dit beeld de grootste illusie is die over mannen in de prehistorie wordt verteld? Althans, over een deel van hen. Uiteindelijk is Man the Hunter een verhaal gebaseerd op aannames. Uit archeologische vondsten in bijvoorbeeld Peru blijkt dat ook vrouwen hooggekwalificeerde jagers waren. Een kritische opmerking is hier op zijn plaats. Als we aan stereotyperingen denken, hebben we de neiging om meestal aan gender te denken. Het is echter belangrijk om te beseffen dat posities evenzeer onderhevig zijn aan stereotypering. In haar uitspraak brengt Cohen eigenschappen als rationeel zijn, meer emoties onder controle hebben, in verband met het vermogen om leiding te geven. Dit fenomeen is even twijfelachtig. Zeker omdat, zoals ontdekt door de DDI, empathie op de werkvloer het bedrijfssucces aanzienlijk vergroot. Zowel genderstereotypering als positiestereotypering versterken de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de werkplek. Wat dat betreft kan het kijken naar enkele onderzoeken naar hoe vrouwen en mannen empathie waarnemen, ervaren en vertonen meer verhelderen. In een onderzoekartikel over de effecten van genderrollen op empathie, Are Women the More Empathic Gender? The Effects of Gender Role Expectations, toont aan dat het verband tussen geslacht en zelfgerapporteerde empathie gebaseerd is op genderroloriëntatie. De onderzoekers zijn van mening dat de resultaten van deze zelfbeoordelingen het bewijs leveren dat een vrouwelijke superioriteit in empathie inderdaad een stereotype kan zijn, waardoor vrouwen zichzelf als empathisch presenteren, omdat zorgzaam zijn deel uitmaakt van de traditionele vrouwelijke rol. Zo hebben mannen de neiging om hun empathisch potentieel te onderschatten volgens dit onderzoek. Kort gezegd laat het onderzoek zien dat er een verband bestaat tussen zelfperceptie over empathie en traditionele genderrollen. Integendeel daarvan laat uitgebreid ander onderzoek in Empathy, Gender Effects in Brain and Behavior een ander resultaat zien en voert bewijs aan dat empathie en de manier waarop mannen en vrouwen het vertonen juist biologisch bepaald is. Citaat. Studies bieden convergerend bewijs dat seksverschillen in empathie filogenetische en ontogenetische wortels hebben in de biologie en niet slechts bijproducten zijn van socialisatie. Het blijkt dat vrouwen hogere percentages vertonen dan mannen in verschillende rudimentaire vormen van empathie. Ze lijken socialer te zijn en blijven consistent hierin tijdens de adolescentie en in de volwassenheid. In neuroimaging en gedragsstudies van geslachtsverschillen bij volwassen mensen tonen vrouwen een hogere emotionele responsiviteit en hebben ze een betere emotieherkenning. Ze lijken ook meer emotionele gebieden in hun hersenen te gebruiken tijdens sociale cognitie in vergelijking met mannen en vertonen pro-sociaal altruïstisch gedrag. Dit klinkt nogal als affectieve empathie. Mannen lijken meer utilitair gedrag te vertonen en betrekken meer gebieden in de hersenen bij cognitieve controle en cognitie in vergelijking met vrouwen. De bevindingen laten zien dat er tenminste twee vormen van empathie voorkomen, affectieve en cognitieve empathie. Zo zijn er ook verschillen in neurologische reacties tussen mannen en vrouwen bij het zien van goede mensen in pijn en bij slechte mensen in pijn. Hoogleraar Dr. Sultan Tarlaje legt dit als volgt uit. Citaat: als vrouwen zowel goede als slechte mensen zien lijden, beginnen de pijn ervarende grote gebieden in hun hersenen te glinsteren. Met andere woorden, vrouwen tonen sterke empathie voor zowel goede als slechte mensen. Bij mannen wordt een heel andere activiteit ontdekt. Bij het zien van goede mensen in leed worden de pijnervarende gebieden in de hersenen geactiveerd, wat er inderdaad op wijst dat ze zich kunnen inleven in goede mensen die pijn lijden. Wanneer mannen daarentegen slechte mensen zien lijden, wordt een dergelijke activering in diezelfde hersengebieden niet waargenomen. Sterker nog, andere beloning ervarende gebieden in de hersenen worden geactiveerd. Dit suggereert dat mannen het leuk vinden om slechterikken gestraft te zien worden. Al deze resultaten tonen aan dat vrouwen en mannen verschillende hersenactiviteiten hebben als het gaat om empathie en dat vrouwen het leed van anderen beter kunnen invoelen, vriend of vijand. Dank u wel voor het luisteren. Dit is het einde van deze podcast. In onze laatste podcast over empathie geven we een verdiepingsslag, onder andere over hoe deze verschillen op complementaire wijze benut kunnen worden op de werkplek.